In de Bijbel Open kunt u luisteren naar een serie Bijbelstudies over Jozua, het Oud-Testamentische Bijbelboek. Inleider is dominee Peren Butter uit Middelharnis. Vanavond aflevering 13 van de eerste serie. We lezen met elkaar Jozua 7, te beginnen bij vers 10. Toen zei de Heere tot Jozua: sta op, waarom ligt gij zo neer op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd en zij hebben ook mijn verbond, het welk ik hun geboden had, overtreden. En ook hebben zij van het verbannene genomen en ook gestolen en ook gelogen en hebben het ook onder hun gereedschap gelegd. Daarom zullen de kinderen Israëls niet kunnen bestaan voor het aangezicht van hun vijanden. Ze zullen de nek voor het aangezicht van hun vijanden keren, want ze zijn in de ban. Ik zal voortaan niet meer met uw lieden zijn, tenzij gij de ban uit het midden van uw lieden verdelgt. Sta op, heilig het volk, en zeg: heiligt u tegen de morgen, want zo zegt de Heere, de God van Israël: er is een ban in het midden van u, Israël. Gij zult niet kunnen bestaan voor het aangezicht van uw vijanden, totdat gij de ban weg doet uit het midden van u. Ge zult dan in de morgenstond aankomen naar uw stammen, en het zal geschieden, de stam welke de Heere geraakt zal hebben, die zal aankomen naar de geslachten. En welk geslacht de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen bij huisgezinnen. En welk huisgezin de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen man voor man. En het zal geschieden, die geraakt zal worden met de ban, die zal met vuur verbrand worden, hij en al wat hij heeft, omdat hij het verbond van de Heere overtreden heeft, en omdat hij dwaasheid in Israël gedaan heeft. Toen maakte zich Jozua dus morgens vroeg op en deed Israël aankomen naar zijn stammen, en de stam Juda werd geraakt. Als hij het geslacht van Juda deed aankomen, zo raakte hij het geslacht van Zarhi. Toen hij het geslacht van Zarhi deed aankomen, man voor man, zo werd Zabdi geraakt. Welks huisgezin, als hij deed aankomen, man voor man, zo werd Achan geraakt, de zoon van Karmi, zoon van Zabdi, zoon van Zera, uit de stam van Juda.
Jozua is in gebed gegaan. Zijn gebed was weliswaar erg chaotisch, het was een mengeling van geloof en ongeloof, maar de Heere heeft er toch acht op geslagen. Met name toen Jozua de naam van de Heere als een pleitgrond ging gebruiken. Als ik het zo mag zeggen, op dat punt is de Heere erg gevoelig. Zodra Jozua dat element naar voren bracht, kwam er een antwoord. Een antwoord dat uit verschillende onderdelen bestond. Het eerste is een bevel en een terechtwijzing. Sta op, waarom ligt ge dus neder op uw aangezicht? Jozua moet opstaan. Keurt de Heer het dan af dat hij bidt? Nee, bidden is goed. Maar soms zijn er tijden dat de mens aan het werk moet. En zo'n moment is er nu. Bovendien, een mens kan wel bidden. Maar is dat bidden nou ook zoals het behoort? Waarom, zo vraagt de Heer aan Jozua, bidt u een gebed waarin u mijn wijsheid en mijn goedheid en mijn trouw in twijfel trekt? Weet u dan niet beter? Ben ik dan zo'n veranderlijk God, zo wispelturig, vandaag zus, morgen weer heel anders? Is er geen aanleiding voor wat er gebeurd is? Dacht u dat ik zonder enige oorzaak mijn handen zou terugtrekken en Israël aan zichzelf zou overlaten? Waren er geen duidelijke afspraken gemaakt? En dan maakt de Heere aan Jozua bekend wat er aan de hand is. De schuldigverklaring. Er is zonde begaan. Daar ligt het probleem. En in die zonde is heel het volk betrokken. Hoor maar wat de Heere zegt. Israël heeft gezondigd. Israël? Heeft heel Israël gezondigd en staat heel Israël schuldig? Het was er toch maar één die gezondigd had, mogelijk met medeweten en medeplichtigheid van een paar anderen, maar daar wist de rest toch niks van. Waarom heel Israël? Inderdaad, zo hadden we het ook al gehoord in het eerste vers van hoofdstuk 7, waar in het kort de achtergrond van de hele tragedie getekend werd. Maar, zo lazen we daar, de kinderen Israëls overtraden door overtreding met het verbannene. En even verder, toen ontstak de toorn des Heren tegen de kinderen Israëls. Dus keer op keer wordt het hele volk schuldig verklaard. Hoe kan dat, als het toch om de zonde van die ene gaat? Zeker, er is persoonlijke verantwoordelijkheid. Daarom moet straks ook die ene sterven. Maar behalve dat er persoonlijke verantwoordelijkheid is, is er ook gemeenschappelijke schuld. Want niemand leeft voor zichzelf. Wij zijn geen los naast elkaar staande individuen. Ja, we zouden dat bijna gaan geloven onder invloed van de geweldig toegenomen individualisering die we in onze tijd zien gebeuren. Maar dat soort denken is niet bijbels en daarom niet juist. Misschien voelt u nu wel verzet in uw hart opkomen tegen deze manier van rekenen zoals we die in de Bijbel vinden. Dat kon wel eens wezen dat we er moeite mee hebben om zo te rekenen omdat we zo individualistisch zijn ingesteld. Zeker, dat is gebeurd onder invloed van de geest van deze tijd. We ontkomen nu eenmaal niet aan haar beïnvloeding. Maar dan zien we toch tegelijk hoe ver die geest verwijderd is van de geest die uit de Bijbel spreekt en die toch de toon dient aan te geven, zeker binnen de verbondsgemeenschap. Mensen staan namelijk altijd in een bepaald verband met elkaar, hebben ook een stuk verantwoordelijkheid voor elkaar, en niemand mag leven uit het beginsel waaruit Kain leefde: ben ik mijns broeders hoeder? Als we die vraag stellen, zegt God: jazeker, u bent uw broeders hoeder. En dat geldt zeker binnen de verbondsgemeenschap die Israël heet, trouwens ook binnen de christelijke gemeente. Daar horen we bij elkaar. Niet zonder reden gebruikt de Bijbel het beeld van het lichaam, en dan geldt de regel: als één lid leidt, leiden alle leden mede. Vanuit deze optiek is er daarom solidariteit in de schuld. Trouwens, wat er bij Achan uitgekomen is, was dat niet bij de anderen ook aanwezig? Is hij nou werkelijk een uitzondering? Of zien we bij hem de brand uitslaan, terwijl bij anderen datzelfde vuur, maar smeulend, ook aanwezig is? Bovendien, de Heere had er ook geen twijfel over laten bestaan. In hoofdstuk 6 vers 18 had hij duidelijk aangekondigd dat degene die toch van het verbannene zou nemen, het hele volk in beroering zou brengen en onder de ban zou doen terechtkomen. Het is goed om te bedenken dat dit beginsel er nog altijd is. De dingen die wij doen, hebben consequenties, dragen gevolgen, ook in het leven van anderen. Dat is zo binnen gezinnen, dat is zo binnen families, dat is zo in de kerken, dat is zo overal. En het maakt wel degelijk verschil hoe wij leven. Eén lid kan een hele gemeente in grote problemen en verwarring brengen. Net als die ene rotte appel die de hele kist appels kan aansteken en oneetbaar maken. Na deze algemene aanklacht gaat de Heere de details noemen. Het verbond is overtreden, gebroken. Er was ongehoorzaamheid aan de God van het verbond. Men heeft van het verbannene genomen, enerzijds door wat God voor zichzelf gereserveerd had, hem te ontnemen, en anderzijds door niet te vernietigen wat vernietigd moest worden. En zo komt de Heere tot de conclusie dat er gestolen is. En dat allemaal onder valse schijn, daarom is er ook gelogen, gehuicheld, geveinsd. En het gestolene is verborgen, onvindbaar gemaakt. Hoogst waarschijnlijk ook nog met medeweten en bewilliging van een paar anderen. Inderdaad, slechts weinig ogen hebben het gezien en slechts een paar mensen weten ervan. Maar de Heere blijkt het ook te weten en hij weet het allemaal en hij weet het heel perfect. En zijn ogen hebben het allemaal gezien wat in het heimelijke gedaan is. Het staat de Heere met feilloze precisie voor ogen en hij maakt het hier met feilloze precisie aan Jozua bekend. Het enige wat hij nog niet doet is het noemen van de naam van de overtreder. Waar het dus om gaat is dat er genomen en gestolen is van het verbannene. De Heere had bekendgemaakt dat de Israëlieten niets van zichzelf mochten nemen van de buit van Jericho. Alles moest worden vernietigd. Alleen de kostbare metalen mochten worden gespaard, maar die moesten dan wel aan de Heere worden afgestaan en dus worden ingeleverd bij de tabernakel. Dat waren de regels. Zou iemand die bepalingen op welke manier dan ook overtreden, dan zou hij zelf in de ban komen. Dat wil zeggen, dan zou hij daarmee zijn leven verbeuren. Dan zou hij vanwege die overtreding gedood moeten worden. Dat waren bepalingen die al te vinden zijn in de wetten van Mozes, bijvoorbeeld in Leviticus 27. En ten overvloede heeft de Heere deze dingen ook nog eens heel duidelijk door Jozua doen herhalen, voor de oren van het hele volk. En zo heeft hij duidelijk gemaakt dat Jericho met heel haar buit uitsluitend aan de Heere toekwam. Die stad was toch de eersteling van het beloofde land? En de eerstelingen zijn toch voor God? Wat in Israël gedaan is, is niet gering. Daarom is de eer van de Heere ermee aangetast. En dat de Heere dat hoog opneemt, blijkt uit de beschuldigingen die hij uitspreekt. En dan volgt het ultimatum. Dit ultimatum: de Heere zegt, ik zal voortaan niet meer met Israël optrekken. Ik trek mijn handen van dat volk af. Ze moeten maar zien dat ze zich redden. Of ze moeten eerst de ban uit het midden van hen wegdoen en de zaken rechtzetten en terugkeren tot de verbondsgehoorzaamheid en afrekenen met de zonde en de overtreder ontmaskeren en hem ook nog terechtstellen. Zo staat Israël voor de keus. Met de Heere verder of zonder de Heere het land gaan veroveren. Kiezen ze het eerste, dan moeten ze orde op zaken stellen. Kiezen ze het laatste, dan hebben ze ongetwijfeld de rijke herinneringen aan wat de Heere vroeger gedaan heeft voor hen. Maar daar zullen ze toch zeker niet genoeg aan hebben. Nee, natuurlijk niet. De situatie is dus hoogst ernstig. Het leidt geen twijfel en iedereen voelt dat. De Heere is toornig. En de vraag is er nou nog hoop? Kan het nog goed komen? Ja. Ja, er zit een opening in de woorden die de Heere gesproken heeft. En die opening zit in het woordje tenzij. Maar dan moeten de dingen wel rechtgezet worden. Dan moet het volk wel tot de Heere terugkeren. En dan zal de Heere ook tot het volk terugkeren. Wat moeten ze dan doen? Dat geeft de Heere zelf aan. Jozua moet het volk bijeenroepen bij de tabernakel voor Gods aangezicht. Eerst moeten ze zich heiligen, net zoals ze dat bij eerdere gelegenheden ook hebben moeten doen, toen ze namelijk de Heere gingen ontmoeten, en nu gaan ze hem weer ontmoeten, en dat is geen geringe zaak, maar een zaak van de hoogste ernst. Laat Israël dat ook vooral bedenken, en laten ze erbij stilstaan op welk punt van hun geschiedenis ze op dit ogenblik zijn aangekomen. Ze hebben hun voeten gezet in het beloofde land, ze gaan dat land veroveren, en met de verovering van dat land is al een begin gemaakt. En bij het begin heeft de Heere al bewezen dat hij met zijn volk optrok en dat hij voor zijn volk streed, want hij heeft een twist met de inwoners van Kanaan, hij gaat hun zonde bezoeken. Dat is allemaal ontzaggelijk ernstig. Maar als God de zonde van de heidenen gaat bezoeken, laat zijn eigen volk dan bedenken, ja, laten ze dan vooral bedenken dat God de zonde ook binnen zijn volk niet duldt. Dat die ook wordt bezocht. Vandaar het bevel voor die plechtige volksvergadering. En dan, als ze bijeengekomen zijn bij de tabernakel, zal de Heere zelf via het lot gaan aanwijzen wie de schuldige is. Nee, hij noemt de naam van de overtreder niet in één keer, zodat iedereen het onmiddellijk weet. Hij gaat de weg van de ontdekking stapje voor stapje afleggen. En iedereen in Israël wordt er op die manier bij betrokken. En iedereen kan zich gaan afvragen, niet wie zou het zijn, maar zou ik het soms kunnen zijn? Is er iemand te goed voor? Er is toch niemand rechtvaardig? Ze zijn toch allemaal afgeweken? En bovendien krijgt op deze manier de dader tot het uiterste toe gelegenheid om uit eigener beweging zich aan te melden. De tijd van de genade wordt voor hem op die manier tot het uiterste toe verlengd. God is ten hoogste langmoedig. Maar zal de schuldige van die gelegenheid gebruik maken? En tenslotte maakt de Heer ook nog bekend wat er met de schuldige, als hij straks aangewezen is, zal moeten gebeuren. Hij moet worden terechtgesteld, zonder pardon. Hem en alles wat hem toebehoort, daarover wordt door de Heer het oordeel uitgesproken. Zo was dat in de wet bepaald en zo zal het moeten gebeuren. God taxeert de dingen die gebeurd zijn op een bijzonder ernstige wijze als een vergrijp tegen hem. En zo'n vergrijp wordt op buitengewoon ernstige wijze bestraft. Zoals de Heere heeft voorgeschreven, gaat Jozua te werk. Gehoorzaam aan de Heere voert hij uit wat er van en tot hem gezegd is. Hij is, na de terechtwijzingen die de Heere over hem heeft uitgesproken, weer op zijn plaats gekomen voor God. Hij heeft begrepen dat hij ook niet vrij uitgaat. En daarom zal hij de bevelen van de Heere wel hebben uitgevoerd in een geest van diepe verootmoediging. Hij moet inderdaad als executeur optreden, maar hij staat zelf ook schuldig. Nee, hij kan zich boven niemand vereffen. En toch, ambtshalve moet hij dit werk gaan doen, ijverig voor de eer van de Heere, gehoorzaam in elk opzicht. De volgende dag komt het volk bijeen op de aangewezen plaats. Alle zijn diep onder de indruk. Het wordt nu spannend. Het wordt benauwend spannend. Eerst staan daar de vertegenwoordigers van de 12 stammen. Stilte is tastbaar. Halzen worden gerekt, want iedereen wil zien wat er gaat gebeuren. Jozua gaat waarschijnlijk in samenwerking met de hoge priester Eleazar het lot werpen. Via de Urim en de Tumim waarschijnlijk. Zo gebeurde dat wel vaker. En als dan het lot voor de eerste keer geworpen wordt, is het resultaat dat de stam van Juda wordt aangewezen. In die stam schuilt dus de schuldige. De vertegenwoordigers van de andere stammen kunnen opgelucht ademhalen. Maar binnen de stam van Juda neemt de spanning toe. Ongetwijfeld ook bij de schuldige. Sloeg zijn hart niet een paar keer over? De selectie gaat door. Keer op keer wordt het lot geworpen. De kring wordt al nauwer getrokken. Het net sluit zich al dichter om de schuldige. Het geslacht van Zarchi wordt geraakt. De familie van Zabdi. En die hoeft er nog maar één keer geloot te worden. En dan zal iedereen het weten. Komt de schuldige nu nog niet uit zichzelf voor de dag? Valt hij nu nog niet voor God op zijn knieën om eerlijk te erkennen wat hij gedaan heeft? Houdt hij nu nog vol in zijn pogingen om de zaak te camoufleren? Maakt hij zichzelf nog steeds wijs dat het allemaal wel heel toevallig gaat met dat werpen van het lot? Waar blijft hij toch? Waarom gebruikt hij de gelegenheid die God geeft niet? En dan wordt er voor de laatste keer geloot. Als Jozua bekend gaat maken wie er door dat lot getroffen is, wordt de stilte onder het volk nog intenser. Alle oren zijn gespitst. En dan horen ze. Achan, de zoon van Karmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, uit de stam van Juda. Hij is het. Hij heeft van het verbannene genomen. Hij heeft gestolen, gelogen, het volk in het verderf gestort. Hij heeft de dood van die 36 volksgenoten op zijn geweten. Hij heeft de naam van de Heere doen smaden. Een aangrijpende geschiedenis, deze geschiedenis van Achan. Er hangt over deze bladzij van de Bijbel iets van de lode last die straks op deze wereld gaat drukken als Christus wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Want dan zal massaal gaan gebeuren wat hier met deze Achan gebeurde. Laten we maar eens luisteren naar enkele gedeelten uit het woord van God die ons iets zeggen over die ontzaglijke gebeurtenis waar we straks allemaal getuigen van zullen zijn. Paulus schrijft erover aan de Thessalonicenzen en dan maakt hij bekend dat de Heere van de hemel geopenbaard zal worden met de engelen van zijn kracht, met vlammend zwaard wraak doende over degene die God niet kennen en over degene die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Bij die gelegenheid moeten we alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Dan zullen de verborgen dingen des mensen geoordeeld worden. Op die dag zullen volgens het woord van de Heere Jezus de mensen zelfs rekenschap moeten afleggen van elk ijdel woord dat ze gesproken hebben. En dan zal met dezelfde onfeilbare zekerheid als waarmee Achan ontmaskerd is, ieder mens ontmaskerd worden. Niemand zal zich kunnen verbergen. Geen enkele camouflage kan standhouden. Geen enkel masker kan blijven zitten waar het zit. Zonden die lange tijd met succes verborgen zijn gehouden, zullen bekend worden. En dan baat het niet meer of we allerlei voorrechten hebben mogen ontvangen in ons leven, Achan was uit de stam van Juda, de koningsstam, de stam met bijzondere voorrechten, maar dat vrijwaarde Achan niet. Hij was toch een dief en een geveinsde. Zoals op Judas, die jarenlang vlak bij de Heer Jezus heeft geleefd en in de kring van de ware discipelen heeft verkeerd. En toch was hij de verrader. Weet u, wij kunnen niet rusten voordat we zeker zijn dat de genade van de Heere ons tot nieuwe mensen heeft gemaakt. Tot echt geestelijke mensen heeft herschapen. Pas dan, als we in de weg van het geloof hebben leren schuilen, achter het bloed van Christus, en als we in dat bloed vergeving van zonde hebben mogen zoeken en vinden, kunnen we rust voor ons geweten hebben. Pas dan kunnen we hoop hebben dat we zonder verschrikken voor de rechter van hemel en aarde zullen kunnen verschijnen. En zo komt er uit deze diep ernstige geschiedenis van Achan een oproep tot ons. Een oproep die tegelijkertijd een hartelijke uitnodiging is. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Ik denk ook aan een woord uit het boek Spreuken, waar de Heere zegt, want die mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Maar die tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Alle die mij haten, hebben de dood lief.
Tot zover de Bijbel Open, waarin dominee Peden Butter uit Middelharnis sprak over Jozua 7, de versen 10 tot 18. Volgende week hoopt hij deze serie te vervolgen met een Bijbelstudie over Jozua 7, vers 19 tot 26.